beetje lam met pakkie. Goedemorgen allemaal. De Pinksterdag. En we weten dat op dit moment de Pinksterconferentie gaande is. En dat we een hoop mensen zien die verlangen om gevuld te worden met Gods geest. En eigenlijk zongen we net al een aantal liederen die erover gingen. Sjan heeft al teksten voor me weggekaapt, maar die gaat u toch nog een keer horen. Maar we zongen ook dat we verlangen naar meer van uw geest en heiligheid. Maar eigenlijk ligt dat niet aan de geest. Dat ligt meer aan onszelf. En hoe we de geest ruimte geven in ons leven. Maar dat komt dadelijk allemaal bij elkaar. Maar nog iets zachter volgens mij. Ik wil met u beginnen om te lezen vanuit Gods woord. En natuurlijk, met dit thema, met deze boodschap, gaan we naar Handelingen. En dan begin ik eerst in Handelingen 1. In Handelingen 1, vers 13 en 14 ga ik voor u voorlezen. En daarna gaan we naar Handelingen 2. En daar blijven we even hangen. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind, volharden het bidden en smeken. Met de vrouwen Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Dus de geschiedenis die we allemaal wel kennen, is de Heer Jezus naar de Vader gegaan, opgenomen in de hemel. En dan staan de discipelen, die staan nog te kijken. En er komt een engel die zegt, waarom zoeken jullie hem? Hij zal op dezelfde manier weer terugkomen. Maar wat dan? Als je kijkt in de Joodse traditie, dan is een rabbi jouw leermeester. Daar kijk je naar op, daar heb je respect voor, daar heb je ontzag voor. En zeker met de dingen die ze zagen toen ze wandelden met de Heer Jezus, alle wonderen en tekenen. Maar nu, alles is weg. En uiteindelijk belanden ze in die bovenzaal en ze bleven daar. In afwachting van een belofte die de Heer Jezus zelf had gegeven. Maar ook eensgezind, volhardend in het bidden en het smeken. En ik ben niet de enige die dit wel eens hier gezegd heeft, maar de bidstond is de belangrijkste bijeenkomst van de gemeente. Als we geen biddende gemeente zijn, wat verlangen we dan? Wat verlangen we dan van de Heer als gemeente in de Duimanstraat? Als we ons niet onze focus op Jezus houden. En de laatste tijd hoor ik veel keer, ik heb het druk, ik heb het druk, ik heb het druk. Maar aan de andere kant denk ik, waar liggen je prioriteiten? Als volgeling van Jezus, als deel van het lichaam van Christus. En we hebben allemaal onze verantwoordelijkheden. We moeten allemaal onze centjes verdienen. Maar op een gegeven moment zien we aan de discipelen, er is commitment, er is toewijding. Toewijding aan die belofte waar ze op wachten. En daarom gaan we naar Handelingen 2. Handelingen 2 vanaf vers 14. En daar staat maar Petrus, die daar met 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Inmiddels was de geest uitgestort. En nu krijgt Petrus de vrijheid van de geest, die ook aan ons beloofd is, die vrijheid. Omdat we geen juk van slavernij meer op moeten leggen. En dan zegt Petrus, Joodse mannen en u alle die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, omdat ze in een andere taal spraken. Want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dat kunt u lezen in Joël 2, vers 28. En daar staat, Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Joël, honderden jaren daarvoor, krijgt al deze boodschap door van God. Dat zijn geest uiteindelijk zal uitgestort worden. En hier hoor ik iedere keer als er een opwekking ergens is van, ja, dit zijn de laatste dagen, dit is wat Joël bedoeld heeft. Maar ik lees hier heel wat anders. Ik lees hier tot die laatste dagen toen waren. Wat Petrus zegt van, dit is wat Joël bedoelde, dit zijn de laatste dagen. En dat betekent het einde van een tijdperk. Er was iets nieuws. En uiteindelijk zien we dat met de vernietiging van de tempel, waardoor de wet volledig vervuld werd door de Heer Jezus en de offers niet meer nodig waren. Geen bloedoffers. Want Jezus was het volmaakte en perfecte bloedoffer die onze zonde wegnam. Ons reinigt van alle ongerechtigheid. Dan gaan we naar Handelingen 2 vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. Die boodschap kwam aan. En waarom? Omdat er kracht aan werd verleend door Gods geest zelf. En zij zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 3000 zielen. En toen? En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. We zien hier de gevolgen van de belofte en de vervulling ervan, zowel die van Joël als die van de Heer Jezus zelf. Hier komt het samen. Honderden jaren, misschien wel duizend jaren terug, Joël. Nog niet zo lang geleden, voor de apostelen, Jezus zelf. Het lichaam van Christus wordt zichtbaar door middel van de gemeente hier op aarde. Hier ontstond de eerste gemeente. En zo volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Als we dan verder gaan naar vers 43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Het was niet dat de apostelen mensen gingen overtuigen, maar het was Gods geest die mensen overtuigde, waardoor ze zich bekeerden, zich lieten dopen en vervuld werden met de Heilige Geest. En als we dan gaan kijken, door de eeuwen heen is de gemeente, het lichaam van Christus, altijd blijven bestaan. Ondanks de stormen, ondanks vervolging. Misschien zien we er hier en daar gehavend en krakkemikkig uit voor de buitenwereld of voor het menselijk oog. Want vaak met ons menselijk oog kijken we alleen maar naar wat er fout is. Waar broeders en zusters tekort schieten. Waar die ik een grote rol wil spelen. Maar de psalmist zegt in Psalm 127... als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Dat is de Heilige Geest. Als de Heere het huis niet bouwt. We kunnen zwoegen, we kunnen programma's maken, we kunnen plannen maken, maar als er geen toewijding is aan de geest, waardoor we kunnen wandelen zoals de Heer Jezus ons verteld heeft, dan is het allemaal tevergeefs. Het is schitterend dat de belofte van de geest is vervuld. Maar wat betekent dat nou concreet voor jou en voor mij vandaag de dag? En we hebben net gelezen dat iedereen die zich bekeert en laat dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden, de gave van de Heilige Geest zal ontvangen. Nu al zo erg? Oké. Hier is een belofte voor jou en voor mij. Dat op het moment dat wij tot bekering komen en ons laten dopen, dat we gevuld worden met de gaven van de Heilige Geest. Op dat moment. En we lezen in de Bijbel dat er mensen zijn die later vervuld worden met Gods Geest. Maar dat komt omdat ze geen flauw benul hadden van wat de Geest was. Maar wij weten het wel. Als het goed is, hebben we daar onderwijs in gehad. En weten we als we de keus maken om ons te laten dopen, tot we gevuld worden met Gods Geest. De gave van Gods Geest. Want zonder de Geest kom je ook niet tot geloof. En ik mag er dus van uitgaan dat we hier, als ik zo een beetje rondkijk, ieder gevuld is met Gods Geest. In de praktijk betekent dat je door geloof uitleg en onderwijzing krijgt van Gods Geest zelf. Maar ik hoor niks. Ik hoor geen stem die mij even uitlegt wat deze tekst betekent. Of geen stem die zegt van je moet nu een die keus maken. Maar in je hart, wat gebeurt daar? Luister je op dat moment naar de geest die in je hart woont, in het centrum van jouw zijn. En dan komt het, onderwerp ik me daar ook aan. Soms weten we het heel goed. Als we gelovigen zijn geworden, weten we heel goed wanneer Gods geest spreekt. Want het gaat altijd in tegen het vlees. Maar soms negeren we die stem van de geest maar. Om aanleiding te geven voor het vlees, om toch te doen wat hij wil. De geest legt uit, onderwijst en getuigt van Jezus. Hij zal nooit over iemand anders getuigen dan over Jezus. In Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, in de naam van Jezus, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Sanne heeft hem vanmorgen ook al gelezen. Hij zal u in alles onderwijzen en in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Wat kan hij in herinnering brengen als ik niet het woord van God breng? Of niet het woord van God ken? Als ik me niet verdiep in Gods woord. En ik hoor veel mensen zeggen, ja, maar dat is theologie. En ik heb al eerder gezegd, dat klopt. Want theo betekent God. En dat betekent gewoon het leren over God. Zo simpel. Jip en Janneke taal. Het woord is gegeven om daaruit te lezen, om het tot je te nemen, zodat Gods geest dat in herinnering brengt op het moment dat je het nodig hebt. Wij gaan altijd in de storm gaan we klagen. Terwijl in de stille tijd die God ons geeft om ons te verdiepen in zijn woord, hebben we vaak andere prioriteiten. En in Johannes 15, vers 26, maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die over mij, Jezus, getuigen. Hij getuigt niks anders dan over Jezus en wat hij voor jou heeft gedaan en wat jij nu mag doen onder leiding van de geest. Johannes 16, vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Als wij in die relatie blijven, dan kunnen we ook wandelen door de geest in de wetenschap dat hij ons tot de volle waarheid zal brengen. Vanuit onszelf gaan we altijd verkeerd. Zelfs met het uitleggen van het woord. Maar zijn we bereid om ons te laten corrigeren? Zijn we bereid om ons nederig op te stellen en zeggen, ik heb niet alle antwoorden. Ik heb laatst met iemand gesproken die echt perfectionistisch was en dat zat haar echt in de weg. En ze had daar zelfs paniekaanvallen van. En ze kwam eigenlijk tot niks meer. Ze had met een burn-out thuis. Was een beetje gaan schilderen. Maar zelfs in haar schilderwerk legde ze iedere keer het weer weg. Want het was niet goed genoeg. Wees blij dat God niet zo naar ons kijkt. Want dan zouden we allemaal op die stapel komen van niet goed genoeg. Maar juist die liefde van de Vader. Juist die liefde waarin die jou wil laten worden zoals hij je bedoeld heeft in de schepping. Je mag komen zoals je bent. Helemaal top. Want als wij, er zijn ook mensen die zeggen, ja, als ik zo ben en ik heb dat boek gelezen en ik heb dat onderzocht en dat, ik denk dat ik dan wel een keer ga geloven. En zo blijven we maar op afstand van die roepstem. Die liefdevolle Vader die roept jou. Hij trekt je met koorden van liefde. Maar ben ik bereid? Kan ik mijn trots opzij zetten? Kan ik zeggen, oké, Heer, eigenlijk ben ik het niet waard. Maar die genade, dat raakt mij. En dan ga je die liefde, die AKP-liefde, die goddelijke liefde, die onvoorwaardelijke liefde, die kan je nou pas tot je nemen. Maar zolang je mijn trots blijft en zeg van, ik moet eerst die dingen doen, dan hou ik vast aan dat aardse. Waar hij ons juist vanuit wil redden. Daarom zegt hij ook, word niet gelijkvormig aan de wereld, want je schiet daar helemaal niks meer op. Ja, de dood. Eeuwige scheiding van God. Maar hij zegt, ik geef je leven tot een eeuwigheid. De geest spreekt recht in ons hart. En als hij spreekt, dan weet hij zeker dat het de geest van God is. Wat doet de geest nog meer? De geest geeft vrijheid. Dat is wel een knelpuntje. En dat merk ik ook een beetje hier. Sorry. Maar ik merk dat we soms, en ik weet niet wat het is, maar dat we om ons heen kijken van wat zal die wel niet van mij denken. Kan dit wel hier? Mag dit wel hier? Maar de geest heeft je vrijheid gegeven. En echt, als er dingen gebeuren die tegen Gods woord ingaat, dan gaan we een liefdevol gesprek met je aan. Maar voel die vrijheid, ervaar die vrijheid. Gods geest is hier. En als ik geleid word door Gods geest, ervaar ik die vrijheid. En dan kan ik me uiten zoals God wil dat ik me uit. En dan wordt het niet saai in de samenkomst. Dan wordt het niet saai onder een prees en een lofzang en al die dingen. En misschien gaan we dan wel spontaan in gebed met elkaar. Misschien gaan we dan wel spontaan hem loven en prijzen. Zonder dat er een leidraad is of een programma is van dan de zangdienst, dan de preek, nog een liedje, klaar. Soms voelt het als een sleur die zondag, echt voor mij ook. Tot ik denk van nou, het is standaard, het staat vast. En dan denk je, hoe werkt Gods geest? Is dat altijd in dat kader? En vanuit tradities zijn we er zo aan gewend, zijn we er zo ingetrapt, denk ik, dat er weinig ruimte is voor Gods geest. En ieder jaar vieren we weer dat Pinksterweekend. En ieder jaar roepen we het uit van, vul mij opnieuw. Nee, je bent al gevuld. Maar wat doe jij daarmee? Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Je hoeft helemaal niet bang te zijn om je mond open te doen en een gebed uit te spreken. Je hoeft niet bang te zijn om hier een dansje te doen voor de Heer. Het gaat om jouw hart. Waar gaat jouw hart naar uit? Maar u heeft de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen, Abba, Vader. We fluisteren niet Abba, Vader. Nee, wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dan is die wedergeboorte. Hij getuigt met mijn geest dat ik een kind van God, ik ben een kind van hem. En ik ontvang dingen van hem. Het is niet een eenrichtingsverkeer dat ik alleen maar mijn gebeden uitspreek. Ik weet soms ook niet wat ik moet bidden. Soms kan ik alleen maar huilen. Waar zijn we mee bezig? En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Weet u wat de erfenis van Christus is? Heeft u dat wel eens onderzocht vanuit uzelf? Onderzocht vanuit uzelf in de Bijbel? Ik denk dat er een wereld voor je open gaat. Als je denkt van, hé, ik ben deel van die erfenis. Dat is een belofte van God die niet kan liegen, die nooit verandert, die altijd is wie die zegt dat hij is. Maar er staat ook iets achter. Erfgenaam van Christus, wanneer wij althans met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het is allemaal geen glorie, halleluja, christen zijn. Je moet weten wat voor aanvallen je krijgt. Wat de wereld tegen je gaat hebben. Ze vinden het helemaal niet leuk als je over God begint. Ze lachen je uit, ze maken je belachelijk. Zelfs op de begrafenis van tante Letty waren er twee heren die Frits belachelijk maakten voor de sprookjes die hij had verteld. Dat is de wereld. Die zijn vijandschap tegen God, die kunnen dat ook niet. Ik verwijt die mensen niks. Maar ze spraken het wel hardop uit. En dan denk ik, ja, dat is vijandschap tegen God. Dan hebben we ook nog de geest die voor jou en mij pleit. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En wat Jan al zei, in die zucht zit een gebed. In die tranen zit een gebed. In mijn pijn zit een gebed. Maar neem ik de tijd om dat bij hem bekend te maken? Of ga ik het steeds drukker krijgen om de pijn niet te voelen? Om die verzuchting niet te hoeven doen? Ik ken heel wat mensen die zijn bang voor stilte. Er moet altijd een radio aan, altijd een muziekje. Altijd moet er herrie zijn. Als die naar een bos op vakantie gaan, dan worden ze gillend gek. Nou hoorde ik zoveel vogeltjes dat ik ook wel een beetje gek werd in het bos, maar dat was dan weer mijn ding. Maar het is moeilijk om in die stilte te zijn. En waarom? Omdat je dan geconfronteerd wordt met jezelf. Het is niemand anders waar je dan iets van kan horen. Nee, je bent daar alleen. En God is altijd aanwezig. En voor ons zou dat een moment van bezinning mogen zijn. Moment van gebed. Moment van die verzuchting. Moment van tranen. Moment vol vreugde. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is. Omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. We zijn allemaal heilig. Het is een oudbollig woord, ik weet het. Bij de jongelui hoef je niet aan te komen met God wil je heiligen. Nee, wat? Maar heiligen betekent dat je tot God naar je kijkt met die liefdevolle ogen. Als een vader naar zijn kind. Dat hij jou juist wil beschermen voor de dingen die ons van hem weg kunnen trekken. Zo wil hij jou heilig maken. Hij wil je uit die wereld halen en in zijn koninkrijk zetten. Zodat je kan wandelen in het koninkrijk, gesterkt door de kracht van de Geest. Want de kracht aan de zonde is ontnomen. We hebben een keus, mensen. We hebben een keus om niet te zondigen. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Als je tot geloof komt, mag je weten dat je geroepen bent. En als je nog niet geroepen bent, dan heb je waarschijnlijk de boodschap nog niet gehoord. En dat is weer op ons konto. De Geest leidt. We worden geleid door de Geest. En wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest. Wie beheerst wordt door de aardse, door het aardse, streeft andere zaken na. Maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil. Het aardse streven leidt tot de dood. Maar het streven waartoe de Geest aanzet, leidt tot leven en vrede. Vrede in de storm. Vrede, iedere dag vrede. Hoe heerlijk kan het zijn? Omdat we vaak nog met die aardse dingen bezig blijven. Dan hebben we onrust in onze ziel. David zegt ook van, waarom is mijn ziel zo onrustig? En zo roept hij uit naar God. En soms zijn het echt dingen die ons onrustig maken. Maar wat doen we met die onrust? Brengen we die weer terug bij God? Of ga ik daar zelf proberen een oplossing voor te zoeken? In de kracht die ik eigenlijk daarvoor niet heb. Maar wat doet het voor u? Wat doet dit met iedere gelovige? Uiteindelijk zorgt het voor de vrucht van de Geest. En over de vrucht van de Geest zijn vele misverstanden. Ik ga, om de ernst van dit te laten zien, wil ik met u lezen uit Galaten 5 vanaf vers 13. Galaten 5 vanaf vers 13. Galaten 5 vanaf vers 13. Broeders en zusters, ik lees hem vanuit de NBV 21 vertaling. En eigenlijk heb ik dat gedaan omdat het daar wat eenvoudiger verteld wordt. En ik hoop dat dit dan eigenlijk in Jip en Janneke taal uw oren binnenkomt en naar uw hart kan vloeien. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Waarom zijn we geroepen om vrij te zijn? Omdat Gods Geest inwoning heeft gemaakt. Maar misbruik de vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven. Maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat hij niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, Laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. De strijd die Paulus ons uitlegt als hij het goede wil doen, maar het kwade nabij is. Paulus had ook die strijd. Ieder mens heeft die strijd om die keuze constant weer, iedere dag weer zijn er dingen die ons aan ons trekken. En ik denk dat dat niet iets nieuws is wat ik nu vertel. Het een is in strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Want dan misbruiken we juist die vrijheid. We kunnen niet zomaar doen wat we willen als we zeggen dat we een gelovige zijn. Als we zeggen, we zijn volgelingen van Jezus. Ik ben deel van het lichaam van Christus. Dan is er vrijheid in het lichaam. En op het Montessori-onderwijs noemen ze dat vrijheid in gebondenheid. Er zijn wel degelijk grenzen. God geeft die grenzen aan. En dat doet hij niet om jou te straffen. Dat doet hij juist omdat hij van je houdt. Als ik langs een snelweg woon en er is een grasveldje, dan ga ik mijn kind daar ook niet laten spelen. Want als hij denkt van, hey, daar is papa aan de overkant van de weg. Zoef. Dat doe je niet. En waarom doe je dat niet? Omdat je houdt van het kind. Dus ik geef een regel. Ik zeg, dat is de grens. Je mag niet naar het veldje. Want er zit een gevaarlijke weg tussen. Het is een strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet, zijn bekend. Oh nee, gaat hij die lijst oplezen? Ja, die ga ik oplezen. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. De lijst is dus nog niet compleet. Hij zou nog door kunnen gaan. Van de dingen die tegen de geest ingaan. Die dus niks te maken hebben met de vrucht van de geest. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Dat zijn heftige woorden. En vaak bagatelliseren we deze lijst. En hebben we altijd wel iemands gedachten die voldoet aan een van de dingen in de lijst. Maar kijken we naar het kleinste wat daarin staat, dan heb ik bijvoorbeeld, nou laten we eens kijken, tweespalt. Heeft u nooit ruzie? Of wilt u gelijk hebben? Gaat u boven die ander staan? Ik weet het beter. Eigenlijk, zo zitten mensen een beetje in elkaar, hè? We weten het altijd beter. Ik heb ook bepaalde dingen die ik wil doen. Denk ik, die kan ik beter als die ander. Dat is meestal wel zo, maar. Nee, gelukkig niet. Maar het is wel in de aard van het beestje. He, op school al. Dan leer je eigenlijk al van de wet van de sterkste. Er zitten altijd wel wat nerds. Waarom noemen we het nerds? Het zijn kinderen. Net zoals jij en ik. Maar ze vallen buiten de boot omdat ze niet voldoen aan het beeld wat wij gecreëerd hebben van hoe een populair iemand moet zijn. Nee, iedereen hoort erbij. En dan komt het mooie. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. De vrucht, in het Grieks is dat karpos, is enkelvoud. Het is één vrucht. En dan wordt uitgelegd, hij is in 9 partjes. Dus dan inderdaad 9 deeltjes van die vrucht. Maar wat doen wij als mensen? We zeggen, ja, dat geduld, hè, dat moet ik nog wel een beetje leren. Vreugde en vrede, ja, dat heb ik niet altijd. Vriendelijkheid, ik doe mijn best, maar dat is nog een leerpuntje. Ik moet toch wel proberen om wat vriendelijker te zijn. Zelfbeheersing, ja, daar doe ik zo mijn best voor, maar ja, soms ga ik gewoon naar mijn cookie. Maar dat is niet de vrucht van de geest. Dat is gewoon de oude natuur die met dit soort dingen worstelt, omdat hij dat niet kan. Het is één vrucht die je hebt ontvangen. Eén vrucht. En deze 9 partjes zijn onderdeel van die ene vrucht. Maar wat staat er? Het is de vrucht van Ronald. Het is de vrucht van de geest. De vrucht van de geest krijg je niet een beetje dit en heel veel dat en een beetje zus en een beetje zo. We zijn gezegend met alle geestelijke gaven. Dus ook de vrucht van de geest hebben wij volledig ontvangen. Maar wat doen we ermee? Horen we wat de geest zegt? Eigenlijk is het alles of niets. We kunnen niet een beetje vragen van de geest. Nee, we hebben hem al ontvangen. Daarom zongen we net ook. Kijken waar ik hem gelaten heb. Meer van uw geest en uw heiligheid. Eigenlijk klopt dat niet. Ik kan niet meer van zijn geest krijgen. Ik heb alles al ontvangen. Vul maar opnieuw en opnieuw. Je hebt het ontvangen. Ik hoef niet uit te roepen opnieuw en opnieuw. Ik moet bij mezelf gaan nadenken, waarom werkt de vrucht niet in mijn leven? Zonder de geest hebben we de vrucht niet en kunnen we slechts dat geven wat in onze oude natuur zit. Daar waar ons ego groter denkt te zijn dan God zelf. Want ons ego wil zelf God zijn. En dan horen we niet meer de stem van de ware God. En zo zijn er, als we onze Bijbel bestuderen, zijn er behoorlijk wat dingen die we niet kunnen als we de geest niet hebben. Klinkt misschien lastig. Ik heb 1 voorbeeld en daarna ga ik afsluiten. Zonder de geest kan ik de ander niet hoger achten dan mijzelf. Ik hou dan een tijdje vol, totdat die persoon op mijn zenuwen gaat werken. Totdat die persoon irritant begint te worden. En als ik dan niet vanuit de geest reageer, dan ga ik iemand pijn doen. Want dan komt die aard van die oude mens naar boven. In Filippenzen 2, vers 1 tot en met 4 staat, in de Herziene Statenvertaling: als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen. Geest is 1. We hebben een 3-enige God en die wil ons 1 maken met hem, zodat we ook die gezindheid van Christus ontvangen. Nu u door Christus, dit is de Jippe-Janneke versie, nu u door Christus zo zeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak dan mij volmaakt gelukkig door één schin te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. In Jip en Janneke taal handelt het niet uit geldingsdrang of argwaan. Soms zijn we van wat zou erachter zitten. Of ik wil gezien worden. En dan draait het altijd weer om die ik. Maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En dan gaat het niet om die auto of andere materialistische spullen, maar dat gaat het om wat er in de gemeente van ons allemaal is. In Jip en Janneke taal, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Wij kunnen mensen breken. We kunnen mensen verdriet toebrengen als we dat zouden willen. Maar behandel ik die ander zoals ik zelf behandeld wil worden? En behandel ik die ander zoals Gods geest wil tot ik die behandel? Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. We weten hoe de Heer Jezus reageerde op moeilijke situaties. We weten hoe de Heer Jezus vaak een vraag terugstelde. Jacobus zegt, wees traag om te spreken, maar snel om te horen. Waarom traag om te spreken? Omdat we anders flappen we vaak dingen eruit, die het alleen maar erger maken. Soms is het beter om eerst na te denken. En ik hoop dat Gods geest zo in uw leven mag doen wat ik hem zie doen in het woord van God. Dat we in de vrijheid mogen komen. Dat we niet eerst naar onze buurman of buurvrouw gaan kijken van, is het wel goed dat ik ga staan? Wat vindt die ervan als ik mijn hand omhoog doe? Want dat doe je niet voor die persoon. Dat doe je voor God de Vader. Die aanbeden wil worden door ons allemaal. En daar geeft hij vrijheid voor. En er staat niet een regelboekje of in de statuten van de kerk, tenminste, voor zover ik hem gelezen heb, staat er niet van, u mag niet gaan staan, u mag niet dansen, u mag, maar laat die vreugde en vrolijkheid, laat gaan. Laat Gods geest werken door je heen. En dan kunnen we met elkaar dat lichaam zijn van Christus, wandelen in de gezindheid van Jezus en uiteindelijk uitgaan in zijn naam. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u zo op deze dag, de dag die we gedenken, Heer, over de uitstorting van uw geest. Heer, de dag die voorspeld werd door Joël, die uw zoon verkondigde. Heer, waar wij de vrucht van mogen hebben. Heer, maak ons nederig en klein om die stem te horen en te wandelen volgens wat de Geest ons openbaart. Heer, geef ons de moed en de kracht om uw woord te onderzoeken. Om ons te verdiepen in wat het verlangen van uw hart is. Want u openbaart dat in uw woord. En u zegt zelf dat uw zoon het woord is. Daarom richt uw ogen op Jezus alleen. Heer, laten we dat dan samen doen. Eensgezind. Heer, laat ons dankzegging en smeken bij u bekend worden. Als gemeente, gezamenlijk, dat we met z'n allen mogen verlangen naar een nieuwe toekomst voor deze gemeente. Dat we mogen verlangen naar nog eens 100 jaar Pinksterbeweging te mogen zijn. Niet vanuit onze kracht, maar doordat u het huis heeft gebouwd. Dat we kunnen zeggen, niet wij hebben dit huis gebouwd, maar de Heere, de machtige God, die onze Vader is. En dat we tegen de wereld kunnen zeggen, kijk, dit is wat hij heeft gedaan voor ons. Maar ik bid u vooral dat u als geest de nawerker zal zijn van deze boodschap. Dat we eind van de week nog vol zijn van uw geest. Maar ook daarna en daarna en daarna, dat we ons voeden met uw woord als voedsel voor onze ziel. Zodat we kunnen putten, tot de geest ook in herinnering kan brengen wat we in onze gedachten hebben. In onze herinnering hebben, in dat geheugenstukje. Vader, wilt u ons genadig zijn daarin en ons helpen om dat te doen. Zodat we tot eer en glorie van uw heilige naam mogen staan op deze aarde, in deze wereld. Niet als aardbewoners, maar als bijwoners. Als vreemdelingen. Maar wel gekend door u en geleid door de Heilige Geest. Ik dank u ervoor in Jezus' naam. Amen.